Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Esther 9, vers 1 tot en met 19. Esther 9, vers 1 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 3, vers 1 en 4. Psalm 94, vers 1, vers 8 en vers 12. Psalm 18, vers 9. Psalm 89, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Esther 9, vers 1 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 3, vers 1 en 4. Psalm 94, vers 1, 8 en 12. Psalm 18, vers 9. Psalm 89, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 3 en daarvan het eerste als ook het vierde vers. Het eerste vers van psalm 3. Hoe vreselijk groot, o God, het samengezworen God dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaad al horen. God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Hem is geen heil beschoren. En het vierde, sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt door God wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. En wat er verder volgt. Het eerste en vierde van psalm 3. geliefden, in deze tiende Bijbellezing willen wij stilstaan in het boek Esther bij het negende hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 19. De schriftlezing in dit avontuur vindt u gewijde aandacht in het boek Esther, hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 19. Voorafgegaan door de lezing van artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft.
Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij er van God zijn. En terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben aangezien de blinden zelf tasten kunnen en dat de dingen die daarin voor zich zijn geschieden. In de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag dezelfde, toen des konings woord en zijn wet nabij gekomen was, en dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hem te heersen. Zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelve over hun de haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten. En niemand bestond er voor hen, want hun liederskrik was op al die volken gevallen. En al de oversten der landschappen en de stadhouders en landvoogden en al het en die het werk des konings deden, verhieven de Joden, want de vreze van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis des konings, en zijn gerucht ging uit door alle landschappen, want die man Mordechai werd doorgaans groter. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met een slag des zwaars en der doding en der verderving. Zij deden met hun haters naar hun welbehagen. En in de burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. En Parsan en Data en Dalfon en Asparata en Porata en Adalia en Aridata en Parmasta en Arisa-Sai en Aridai en Faisata, de 10 zonen van Haman, den zoon van Hamadata, den vijand der Joden, doden zij. Maar zij sloegen hun handen niet aan den roof. Denzelfde dagen kwam voor den koning het getal der gedoden op den burg Susan. En de koning zeide tot de koningin Esther, te Susan op den burg hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen en de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij al in de andere landschappen des konings gedaan? Wat is nu uw bede en het zal u gegeven worden? Of wat is er verder uw verzoek? Het zal geschieden. Toen zeide Esther, dunkt het den koning goed, men laat ook morgen den Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden, en men hangen de 10 zonen van Haman aan den galg. Toen zeide de koning dat men al zo doen zou, en er werd een gebod gegeven te Susan, en men hing de 10 zonen van Haman op. En de Joden die te Susan waren, vergaderden ook op den 14e dag der maand Adar. En zij doden te Susan 300 mannen. Maar zij sloegen hun handen niet aan in roof. De overige Joden nu, die in de landschappen des konings waren, vergaderden, omdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden. En zij doden onder hun haters 75.000, maar zij sloegen hun handen niet aan den roof. Dit geschiedde op den 13e dag der maand Adar, en op den 14e derzelve rusten zij. En zij maakten denzelve een dag der maaltijden en der vreugde. En de Joden die te Susan waren, vergaderden op den 13e derzelve en op den 14e derzelve, en zij rusten op den 15e derzelve. En zij maakten denzelve een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen, die in de dorpste steden woonden, den 14e dag der maand Adar, ter vreugde en maaltijden, en een vrolijke dag, en der zending der delen aan elkander. Tot zover.
Verootmoedigen we ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo is het in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat we ook aan de avond van deze door de weekse dag een ogenblik samen mogen zijn onder uw eeuwig woord en getuigenis. Dat slecht een wijsheid ligt. Heren, dat woord en getuigenis, waarvan we ook vanavond gehoord hebben, zoals ook onze vaderen dat verstaan hebben, en geef dat wij als kinderen der Reformatie dat ook mogen verstaan. Woord en getuigenis van u. En niet alleen, dat hebben de vaderen ook geleerd, omdat de schrift zichzelf zo benoemt. Het in de schrift zelf staat, maar omdat het zo ook verstaan wordt. Ja, Heere, dat er ook onder ons mogen zijn die dat mogen beamen. Toen zij gebracht werden in de banden, in de overtuiging liepen over de aarde. Toen dat woord hen ging veroordelen. Toen hebben ze ook geleerd dat dat woord nou precies helemaal verklaart hun toestand. Daar hebben ze zichzelf teruggekregen in dat woord. Daar stonden ze getekend. Maar daar werden ze ook gevloekt. Daar hebben ze het woord verstaan. Als uw zwaard, dat dood. En ze zijn gestorven. Alles gedaan om zichzelf in het leven te houden, maar gestorven. En alles buiten God in Christus. Datzelfde woord heeft ook hem verklaard. Uw eeuwig schoot en uw eeuwig wonderkind. Zo mochten ze uw woord verstaan in de ontdekking, in de opening, in de verlossing. Overal werd dat woord bevestigd. En ze hebben het wel eens uitgeroepen als het woord verkondigd werd. Weet die man van me af. Als de verkondiging mag uitgaan dat van de kansel werd gepredikt, wat in het hart werd beleefd. Uw woord is dan zo vast en daar hebben we het geleerd om de profeten te omhelzen. Daar hebben we Petrus mogen bijvallen. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Zo is het ook door de vaderen verstaan. Geef dat we het zo ook mogen verstaan. In alles is uw woord een voorkomend woord. Het staat er wat u van eeuwigheid hebt besloten. Het staat er en het is het enige wat in de nacht van onze verlorenheid licht mag heten. Bij de aanvang maar ook bij de voortgang, ook hoe het verder moet. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, Heere. En dan gaan we ook beseffen dat andere wat ook beleden werd door de Vader, ook als we in deze tijd om ons heen zien, dat al wat in dat woord ook voorzegd is, geschiet. Al geschiet is en nog geschieden zal. We zien het ook in de voorzegging van de tijden die over deze aarde komen zullen. En we zien de tijden komen die wijzen op het naderend einde. Uw woord een lamp voor de voeten. Dat licht wilt u ook vanavond nog ontsteken als we hier door uw goedheid zijn samengebracht. En het oude woord weer open nog gaan. De geschiedenis van Esther. Mordechai, de namen. We hebben ze weer gehoord. Maar het is de geschiedenis die u schrijft. Het is uw geschiedenis. En Heere, geef dat we er ook zelf in verklaard mogen zijn. Dat we daarin mogen opmerken. Heere, de gangen die u houdt met uw kerk. Het licht zo verborgen. Maar als uw licht eroverheen gaat, als uw geest het gaat openen. Ja, dan wordt het verstaan. Wat komt er dan een rijke onderwijzing ook uit dit 9e hoofdstuk van het boek Esther tot ons. Heere, dan ligt het inderdaad voor natuurlijk oog bedekt en de godsdienst zegt, ach, is dat nou een boek van God? De naam van God staat er niet eens in. Het is maar een gewoon boek uit het Persische leven van toen. Heere, zo praat het ongelovig hart. Maar als u met uw licht daarover gaat schijnen, al wordt uw naam niet genoemd, die naam ligt op in ieder woord, in iedere zin, het hele boek door. Ligt op die ene naam van de getrouwe Heere van hemel en aarde. En die te kennen, dat is het leven, die te missen is de dood. Heere, dan is er veel veranderd, maar dit is hetzelfde. Die gangen, die wegen, die u gaat en houdt met uw mensenkinderen. U wil het ook vanavond in ons midden nog verklaren. Mag dit woord ook zijn ontdekkend dat we gaan zeggen, ja, artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het verklaart mijn leven, maar nu ook reguleert mijn leven. Nou, de geboden die daarin vervat zijn, de beloften die daar worden getoond om uw volk steeds maar weer uit te lokken. Om het op u en uw woord te houden. Dat het woord steeds meer gezag en autoriteit gaat krijgen. Voor in ieder van ons, Heere, niet krachtens gewoond. Al is het groot dat het daarmee begint. Maar er zal toch een ogenblik op moeten komen. Dat we het over mogen nemen. Heere, dat het ook onze lamp. Ons licht gaat worden. In het nachtelijk duister. Om ook onze ziel op te lichten en te verklaren. Om ook te zien de dingen die haast geschieden moeten. En die zeker komen zullen. De jongste dag die aanstaande is. De eeuwigheid die dan ons aller deel zal zijn. Heere, ja, dan zal in zeker opzicht dit boek gesloten worden. Dan zal daar het woord zelf zijn. Vlees geworden woord. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het licht bij uitnemendheid. De lamp in de tempel daarboven. Daar zal geen tempel meer zijn. Johannes heeft het gezien. En ook het licht van de zon en de maan niet meer van nodig. Want u zult de tempel zijn en het lam. Maar gij, God, zult ook de lamp zijn. En Christus, de kaars. En bij dat licht zal uw volk eeuwig wandelen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat vlees geworden wordt eeuwig aanschouwen. Om in de aanschouwing van u en uw Zoon door de Geest. Het eeuwige leven, de eeuwige blijdschap, de eeuwige vreugde ontvangen. Hier in beginsel iets van gesmaakt. Daar ten volle te mogen proeven. Te mogen proeven dat u alleen goed bent. Eeuwig goed bent. Over een volk. Dat verzonderd had. Dat verdoemelijk lag aan uw godsvoeten. Maar opgeraapt. 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 En in het bloed van Christus gewassen. Door zijn geest geheiligd. Klaargemaakt. En mij hiertoe door u bereid. Klaargemaakt. Om op uw tijd. Op de dag. dat zij sterven. Opnieuw geboren te worden. Om te aanschouwen wat ze hier wel eens hebben gezien. Om te omhelzen wat hier wel eens hun deel mocht zijn. Met Jeremia, de Heer is mijn deel. Daar onvervreemdbaar, zonder enige twijfel, door niets of niemand meer gescheiden, eeuwig de rust in u te mogen vinden, eeuwig in u te mogen eindigen, zonder einde in u, die zij toch het begin zonder begin en het einde zonder einde. Heere, gedenk ons, het woord mag nog uitgaan. En ziende op ons land in de tijd waarin wij leven, wordt dat meer en meer een wonder. Dat we dit nog mogen hebben, hoe lang nog. Maar één ding is zeker, hoe donker de tijd ook zal worden, en die zal donker zijn, u bent niet veranderd. En u zult een volk houden, en dat zal wandelen, bij het licht van uw gezegend aangezicht. En dat zal teerkost ontvangen. Uit uw woord en getuigenis. In welke tijd ook uw kerk nog mag verkeren. Gij zult uw volk niet doen omkomen in dure tijd en hongersnood. Gedenk ons te samen, Heere, los nog op. Los nog mensen op en raadsels. Wil die nog ontbinden, knopen, Heere, uit de war halen. Want ach, wellicht zijn er ook vanavond onder ons die toch wel wat van u hebben ontvangen, maar het ligt weer zo verborgen. Het ligt zo verstrengeld. En ze zijn zelf ook al een samenknoping van ongerechtigheden. Wie zal het ontwarren? Wie zal de knopen losmaken? Zijt gij niet. Heer, we willen toch doen en nog wat oplichten. Uw gezegend aangezicht. In deze donkere wereldnacht. Opdat er ook aan deze plaats een volk zijn. Dat niet alleen mag zingen, maar ook mag beleven. Welzalig is het volk. Dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen bij het licht van het goddelijke aanschijn voort. Totdat ze het goddelijke aanschijn zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. En kennen zoals ze nu gekend worden. En dat wij daar zullen zijn. Waar de kerk eeuwig ingaat. Om nooit meer uit te gaan. Gedenk ons in spreken en in luisteren. Hier en thuis. De ouderen, maar ook de jeugd en gemeente. Bijzonder, Heer. Ontferm u ook over de geliefde jeugd deze gemeente. Op welk zij al vroeg mogen worden gebracht in dat nooit ontdekte spoor. In die gang, in die weg die u gaat en houdt. Al jong bekeerd mogen worden bedorven voor de wereld. Om hier nog een voorbeeld te zijn voor menig ouderen. Heere, verhef ook uw vriendelijke aangezicht over de kinderen. En doe het nog. Om ons kan het niet. Dan zou u ons voorbij moeten gaan. Maar doe het nog om uzelf. Doe het nog. Om de Zoon uw eeuwige liefde. En neem nog redenen uit uzelf. In de vergeving van onze zonden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Gemeente, de Joden in dat ontzettende grote rijk van Ahasveros, in die 5e eeuw voor Christus, hebben te maken gekregen met twee wetten. De eerste wet is een wet des doods. Die is uitgevaardigd door Haman, de Jodenhater. Een wet die bepaalt dat op de 13e van de 12e maand alle Joden in het rijk van Ahasveros, de Persische koning, gedood zullen worden. Al hun bezittingen geroofd zullen worden. De wet des doods. Maar hoe wonderlijk. Ruim 2 maanden later is een tweede wet uitgevaardigd door Mordechai. Uiteindelijk de man die de haat zo heeft losgemaakt, die heeft er altijd wel huis gehad en onderkomen gevonden, hoor, in het hart van Haman. Maar bijzonder is die haat uitgebroken toen daar Mordechai zijn levenspad kruiste en voor deze Haman niet wenste te buigen, zich niet eens verroerde als Haman langskwam, voor wie iedereen in het stof boog. Uitgerekend door deze Mordechai is die tweede wens tot stand gekomen, middelijk althans. Een wet des levens waarin de Joden werd toegestaan om op die 13e van de 12e samen zich te weer te stellen tegen de vijanden en de vijanden te doden en hun bezittingen te roven. Een wet die in nagenoeg dezelfde bewoordingen was opgesteld als die eerste wet. Maar wat een verschil, hè? Leven en dood. Twee wetten zijn er nu, want die wetten zijn wetten van Meden en Persen, die kunnen niet herroepen worden. Twee wetten. Daar moet dat volk mee leven. En u weet het wel. Toen die tweede wet, de wet van het leven, kwam, de 23e van de derde maand, was er vreugde en licht en blijdschap, maaltijden. Maar wat denkt u, gemeente? Wat denkt u? Als de dagen voorbij gaan, meer en meer, het gaat in de richting van die 13e van de 12e. Die andere wet is er ook nog. Hoe zal het dan geweest zijn in de harten van die Israëlieten, van die Joden daar in dat rijk van Ahasveros? Er zal niet de twijfel zijn binnengekomen, de vrees, ja. Ja, die ene wet was groot, dat we ons te weer mogen stellen, maar die andere wet is er ook. Hoe zal het aflopen? Hoe zal het gaan? Ja, wij staan erachter. Wij weten hoe het afgelopen is. Maar je zult er maar voor staan. Waarvoor? Voor de dood. Wij staan er ook voor. Hoe staat u ervoor? Hoe staat u ervoor? Want er komt een dag van beslissing. Die dag is ook voor de Joden gekomen. De 13e van de 12e. En wat is er dan gebeurd? Wat lezen we in de tekst voor de prediking van dit avontuur? U vindt het in het u voorgelezen schriftgedeelte, Esther 9, het eerste vers, bijna aan het einde, waar wij lezen: zo is het omgekeerd. Ja, dat is er gebeurd. Op die 13e van de 12e. Zo is het omgekeerd. En daar zouden we in het geheel van het u voorgelezen schriftgedeelte bij willen stilstaan. De omkering, zo is het omgekeerd, de omkering. In de eerste plaats die omkering op de 13e van de 12e. De historische omkering. Ten tweede bij de geestelijke omkering. Ten derde bij de eeuwige omkering. Allereerst bij die historische omkering van de 13e van de 12e maand. Ten tweede de geestelijke omkering. Ten derde de eeuwige omkering. We staan er allemaal voor. We staan er allemaal voor. Hoe leven wij naar de dag van ons sterven? Hoe leven wij toe naar de dag van het laatste oordeel? Als de beslissing gaat vallen over alle mensen, hoe zal het dan zijn? Voordat we daar met de hulp des Heren bij mogen stilstaan, willen we nog met elkaar zingen van Psalm 94, de versen 1, 8 en 12. Wij noemden u Psalm 4 en 90 en daarvan het eerste vers: verschijn u blinkend, God der wrake, laat eens uw arm voor ons ontwaken. En het achtste vers: de Heere zal in het moeilijk leven zijn volk een erfdeel nooit begeven. En het twaalfde vers: de Heere mijn bondsgod was voor deze mijn hoog vertrek in al mijn vrezen. En wat er verder volgt in de versen 1, 8 en 12 van Psalm 94.
Zo is het omgekeerd. Zo is het omgekeerd. Ja, geliefde, de vraag is zo even gesteld. Die leeft in het hart van mensen die onder tweeërlei wetgeving leven. Hoe zal het vallen? Hoe zal het aflopen? Ach, na die eerste 2 maanden van klagen, vasten, bidden en smeken, was de boodschap, de wet van Mordechai, een zeer grote verlichting. Zo staat het ook in het woord licht. Dat woord gaf licht. En er was blijdschap en vreugde. Er werden maaltijden gehouden. Maar we zeiden het zo even. Als het dan verder gaat, blijft het dan zo? Dan zien we in het leven van Gods kinderen dat na het eerste uur van vreugde en blijdschap maaltijden worden er dan gehouden, want we zeiden het zo even nog, als de bruidegom er is, dan kun je vasten. Dan worden de maaltijden gehouden. Dan zie ik er een lief kind van God, dat ieder stukje brood, als het ware, eerst dompelt in de liefde om het zo te eten. Weet u wat dat is, zo eten? Maaltijd. Vreugde. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, mijn zak ontbonden. En mij weer met vreugde omgord, opdat mijn Heer niet zwijgt. Zo klimt u lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dat is de taal van Gods kerk en de eerste liefde. Maar er komen andere dagen. En Gods woord getuigt ervan. Mag ik er 2 noemen? Die heel goed wisten wat in hun leven was gebeurd. Heel goed. Ik kon de tijd en plaats wel noemen. Want de Heere was overgekomen. Hun ziel lieflijk omhelst. En toch. Ik denk aan David. U weet het. De man had de belofte. Zelf op zijn hoofd aangebracht. En toch de vrees. Toch de vrees. Nog te zullen omkomen. En die tweede kent u ook wel. Asaf. Psalm 77, die had ook beloften. Beloften is ze, maar die heeft ook op een zeker ogenblik zich afgevraagd, vertwijfeld, het uitgeroepen naar de hemel. Zal de God beloften is ze? Hoort u de twijfel? Eenmaal hun vervulling missen. Toch nog. Twijfel. Belofte ontvangen. En toch de vrees. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Dan hebben ze een belofte ontvangen, maar met de belofte moeten ze de dood in. En door de dood en de onmogelijkheid wordt het waargemaakt. Dat is de weg die God altijd houdt met zijn kinderen. Daarom is het altijd weer een wonder. Als de Heere komt en zijn lieflijk aangezicht vertoont. En het bevestigt, heb ik het niet gezegd, mijn kind. Waartoe mijn ziel dat angstig vrezen? Vanwege mijn bedorven natuur en mijn wantrouwende aard. Dat nooit bij God eens is en de Heer altijd verdenkt. In al zijn wegen. En daar nou eens eenmaal verlost van te mogen zijn. Maar dit is het wel wat de kerk menigmaal op aarde ervaart. Dan is er licht ontstoken. En ze weten het.
En dan kan het toch weer zo donker worden. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Dan kunnen ze niet meer geloven. En zo is er een volk dat leeft naar de 3, naar de 13e van de 12e toe, met angst en vrezen. De Joden mogen zich verdedigen, maar ziende op hun klein getal en ziende op de overmacht van de vijanden, met je verstand moet je dan zeggen, als al die mensen die eerste wet en de macht volgen en opstaan tegen ons, dan is het voorgoed kwijt en verloren. Wat zouden wij kunnen tegen deze overmacht? Met vrees bezet zijn. Hoe zal het vallen? Hoe zal het aflopen? Vraagt u zich dat ook wel eens af? Hoe zal het met mij aflopen? Dan breekt die 13e van de 12e aan. Die 3 data moet u goed onthouden. En dat is wat ik nog wil zeggen. Die 3 data. Dat zijn 3 snijpunten. Dat zijn 3 ontzaglijkheden. Die eerste datum, dat is het 13e van de eerste. Het uur dat ge bevel des doods hebt ontvangen. Schik uw huis, want gij zult sterven. Dat de doodstijding werd ontvangen in je hart. Ik ga sterven en God ontmoeten. Het tweede. En wat ligt er allemaal tussen, dat weet u dan ook wel. De 23e van de 3e. Toen het vrolijk levenslicht ontstoken werd. Die gezegende middelaar. Zich bekend maakte. Zich wegschonk. Licht, blijdschap, maaltijd. En die 3e. Die 3e. Is de laatste dag. Van je leven. De laatste dag. Van deze wereld. Dan komt het erop aan, geliefde. En zo leven wij allemaal. Wat is er bij u gebeurd? Ooit de doodstijding ontvangen? Is het licht opgegaan? Of leeft ge nog voor die 3 data? Die snijpunten. En leeft ge nog zorgeloos, onbekommerd? Wat zal die dag u dan overvallen als een dief? In 1 keer uw ogen opslaan in de eeuwige verdoemenis. O, dan gaat nog de boodschap uit, ook in dit avontuur. Hoor nog de stem van de liefde ja. De liefde, die waarschuwt mijn vrienden, kinderen, ouderen. Hebt ge een borg voor uw ziel en een God voor uw leven? Kunt ge vannacht uw schepper ontmoeten? Zoek dan nog wat tot uw vrede is dienend en gun uzelf geen rust. De doodstijding. Het levenslicht aanschouwt. Een tijding vernomen uit een vergelegen land. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En dan toch met alles wat gebeurd is. Menigmaal op weg. Met vrezen en beven. Hoe zal het uitvallen? Hoe zal het uitvallen? Hoe is het uitgevallen voor de volk? We hebben het gelezen. Wonderlijk tekstwoord. Zo is het omgekeerd. Omgekeerd. Wat? Wel die vijanden. Zoveel vijanden. Zo groot in aantal. Zo machtig. Het zijn verslagen. Door de Joden. Zo klein in getal. Het onderspit hebben ze moeten delven. Al die haters van God en zijn kerk. Zo is het omgekeerd. Het leek dat de Joden het onderspit zouden delven. Maar het is omgekeerd. De Joden hebben overwonnen. Wonderlijk die 13e van de 12e. Zo is het omgekeerd. Wat is er gebeurd? Op die dag hebben de Joden zich in de steden vergaderd. Onthoudt u dat? Vergaderd, verzameld. Eén front gevormd. Nog meer is er gebeurd. In het grote rijk van Ahasveros was een vrees gekomen. De vrezen der Joden, wat is dat, de vrezen der Joden? Nou, heel veel mensen in het rijk van Ahasveros werden een beetje bang voor die Joden. Waarom? Zo'n klein getal, hoef je toch niet bang voor te zijn? Ja, dat is waar, maar de koning, die machtige koning, had kennelijk nogal veel op met dat volk. Want die wet van Mordechai was wel geschreven, de naam van de koning, verzegeld door de koning. En de koning stond achter dat volk, ja. En om nou tegen die koning het op te nemen, tegen zijn wens in te gaan, het werd bij velen toch wat benauwd van binnen. De vrezen der Joden. En we lezen in Esther 9 nog iets over vrezen. Van Mordechai. En dat was met name bij die hooggeplaatste lieden in het land. Die zagen de ster van Mordechai steeds ogen reizen. Die man die kreeg steeds meer macht en aanzien. Dat was een geduchte persoon, daar ga je mee te rekenen. En zo kwam ook bij de hooggeplaatste een vrees voor hem. Die ook naar de mensen gesproken over hun leven en dood kon beslissen. En om het tegen hem en zijn volk op te nemen, nee, daar hadden veel hooggeplaatsten ook niet zo'n lust in. En zo werkt nou de Heer. Vrezen de Joden, de vrezen van Mordechai, hield de harten der mensen bezet. Van hoog tot laag waren er velen die daarom niet durfden op die 13e van de 12e de wapenen op te nemen. En het volk eronder te brengen, het had gekund naar het getal te oordelen, zeker. Maar vrees was in hun hart gekomen. Ja, we hebben zelfs gehoord dat er mensen zijn overgelopen. Proseliet zijn geworden. Dus ook voor de godsdienst van het volk de Joden hebben gekozen. En zo is het dan gebeurd. Dat velen door de vrezen der Joden de wapenen niet durfden opnemen. Anderen zelfs hulp hebben geboden. De Joden geholpen in hun strijd. En ja, de weinigen die het dan toch nog hebben aangedurfd om de Joden aan te vallen, zijn gedood. Op die ene dag zijn er 75.000 doden gevallen in het rijk van Ahasveros, in dat Persische rijk. En in de burcht Susan, de hoofdstad van Perzië, nog eens 500 en de 10 zonen van Haman. Ontzaglijk. 75.000, nog meer mensen voor wie het in één keer eeuwigheid is geworden. Die hebben God moeten ontmoeten. En wat zal het dan zijn voor u en voor mij als wij geen borg hebben voor onze ziel. In één keer in die eeuwigheid voor die geduchte God te moeten verschijnen. Geliefden, zo hebben zij de overhand gekregen. De vrezen der Joden. De vrezen van Mordechai, nee, ten diepste de vrezen des Heer. Nee, we hebben het al meer tegen u gezegd, u wist het trouwens toch wel, kinderen weten het ook wel. Merkwaardig boek van Esther, daar staat de naam van de Heer niet eens in. Zijn naam wordt niet genoemd. En hier, u zegt, ach, vrezen van Mordechai, vrezen der Joden, geen vrezen des Heer, jawel. Maar dat is nou die wonderlijke weg der voorzienigheid. Maar wie merkt het nu op? Wie ziet hier in de hand des Heren? Ook in ons leven, ook in onze tijd. Ook wordt zijn naam niet genoemd. Zijn werk, zijn weg, zijn hand wordt zichtbaar. Voor hen die ogen hebben ontvangen om te zien. Wie merkt het op? Wie wijs is, wijs gemaakt is, die merkt het op. Hoe wonderlijk de Heren hier werkt. En weer zo'n bijbelse gang, hè. Zo'n bijbelse gang. Dat nou nota bene. Mensen in dat grote Persische Rijk. Die zo samen gemakkelijk het Joodse volk hadden kunnen overweldigen. Dat toch zoveel in dat Persische Rijk. Het voor de Joden hebben opgenomen. Of door hen te helpen. Of door zich afzijdig te houden. Hier leert u, dit is een Bijbelse gang, gemeente. Hier leert u dat de wereld is stijgerwerk. Om mee te helpen dat gebouw van God in stand te houden, ja, dat het opgetrokken zal worden. Totdat het Godsgebouw voltooid zal zijn, dan zal het stijgerwerk worden afgebroken. Hier gebeurt wat ook in Openbaring 12 staat. En de aarde kwam de vrouw te hulp. Wat betekent dat? De duivel zit de vrouw achterna. De vrouw, dat is de kerk. De vrouw, dat is de kerk. De duivel achtervolgt haar. En dan zien we in Openbaring 12, opeens opent zich de aarde. En die vloed van water die de duivel achter de kerk aanwerpt om in die vloed die kerk te laten verdrinken, die vloed van water zakt weg in die geopende aarde. Zo komt de aarde door zich te openen, de kerk te hulp. Dat is wat hier gebeurt. Bijbelse gang. Door angst en vrees voor Mordechai en de Joden in het hart te verwekken. Zo werkt de Heere aan op de overwinning van zijn volk. Zo geeft hij hem de zegen. En ze hebben het toch geroepen. En geef uw volk de zegen. En toen is dat vingertje omhoog gegaan. Dat was niet de vreze der Joden en de vreze van Mordechai, maar de vreze des Heeren. Dat was de hand des Heeren. Die had uw overwinning voor hem bevochten. En geeft uw volk de zegen. De aarde komt de kerk, het volk van God, te hulp. Zo is het omgekeerd, geliefde. De Heer is opgestaan. En hij heeft een haal ter zwijde zijt, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Maar het vrome volk in u verheugd, heeft toen en zal ook eeuwig huppelen van zielen. Ze hebben gehuppeld, die dag. Na de 13e. Toen 75.000 mensen, vijanden, zieltogen ter aarde waren gestort, getroffen door het zwart. Ze hebben gehuppeld van zielvrucht. Ook de Joden in de burcht Sisan. Toen op die dag 500 vijanden zijn gedood. En toen Ahasverus vroeg aan Esther, nog een bede die ik kan vervullen voor u, zeg het maar. Toen heeft ze gevraagd om nog een dag langer de vijanden te mogen bevechten. En ook om de 10 gedode zonen van Haman op te mogen hangen. Het verzoek is ingewilligd. En daarom hebben de Joden in de burcht Sisan op de 14e van de 12 nog eens 300 mannen gedood. Daarna gerust, gehuppeld van zielevreugd, maaltijden gehouden. Geliefde, zo is het omgekeerd. En alles wat de strijd gestreden is, is er door Mordechai, we hopen er een andere keer nog nader bij stil te staan, weer een wet verordineerd uitgeschreven. Om dit nooit meer te vergeten. En er zijn een drietal zaken bijgevoegd. Nogmaals, we hopen daar nog, als de Heer het geeft, nader bij stil te staan. Een drietal zaken bijgevoegd die later een vast onderdeel zouden zijn van de Purimfeest. Niet alleen die vreugde bedrijven, maaltijden houden, elkaar geschenken geven, maar later werd ook daarbij toegevoegd de armen gedenken. Niet één dag, maar twee dagen dit feest houden. En rijke les, ook het vasten en roepen van Esther te gedenken. Niet alleen de vreugde, maar ook het verdriet, de verslagenheid die daaraan vooraf was gegaan. Zal gedenken hoe voor deze. Geliefd, en zo is het dan omgekeerd. Op die 13e van de 12e. Zo tegenop gezien, want ach, we moeten het allemaal leren. Het einde zal het begin openbaren of het uit God geweest is. En het is uit God geweest, want geen van zijn woorden zal ter aarde vallen. Zo is het omgekeerd. Ze hebben de vijand over macht overwonnen. En ook het volk heeft het op die dag beleefd. Wat al Gods kinderen beleven. David heeft het uitgezongen. Ik kan met u door sterke benden dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. En voordat we overgaan tot onze tweede gedachte, wilden we dat met elkaar zingen. Wat op die 13e van de 12e is gebeurd. Met God. Door die bende heen gedrongen. En met hun God zelfs over muren gesprongen. Het is het 9e vers van Psalm 18. Psalm 18 vers 9. Is het omgekeerd. Geliefden, we hebben een ogenblik stilgestaan bij de zielentoestand van een ware Israëliet. Die iets weet van twee wetten in het leven. Van dood en van leven. We hebben u genoemd David. Asaf. Geslingerd. Ik denk ook aan Paulus. Ik noem het nog ook voor de jeugd. Voor de jongeren die wel eens vragen. Maar Als het wonder der wonderen toch gebeurd is, hoe kun je dan nog twijfelen? Dat weet je toch. Je kunt toch zeggen, daar is dat gebeurd. Dat weet je. En dat is toch zo'n eeuwig wonder. Dat hoor ik zo graag. Dat hoor ik zo vaak en dat hoor ik zo graag. Of zeggen jullie dat niet zo graag? Dat hoor je toch graag, hoe God een mens bekeert. Met de verzuchting, Heere, doe het ook aan mij. En dan vragen jullie wel eens maar, hoe kun je dan nog twijfelen als dat dan niet minder is dan een opstanding uit de doden, dat is bekering. Lazarus, die weet toch heel goed, dan hoeft hij toch niet aan te twijfelen, dat hij uit het graf gekomen is. Kan het dan? En dan noem ik met name nog maar Paulus. En dan weten we allemaal, die kan het zeggen. Waar de Heer hem te sterk geworden is. Damascus. Glans boven de zon. 3 dagen blind, niet gegeten. Hoe word ik ooit met God verzoend? En toen het licht is doorgebroken, kan hij allemaal vertellen dat het God behaagd heeft, zijn zoon aan zijn hart openbaren. Dat kan hij vertellen. Dat is in geen hoek geschiet. Nee. En ook hoe die geroepen is. Diezelfde Christus, die kan niet alleen zijn bekering, maar ook zijn roeping vertellen. En zijn zending vertellen. Nou, dat weet je toch. Ook deze Paulus. En ik zeg het maar. Voor al die aangevochten kinderen. Zijn ze er nog? Die zich menigmaal afvragen. Hoe is het mogelijk? Zelfs deze Paulus zegt. Anderen het evangelie verkondigt. En toch hier bij ogenblikken benauwd. Zelf verworpen te worden. Paulus, verworpen te worden. Ja, enigszins staat er. Enigszins, dat betekent hier wellicht. Dus hij sluit dat niet eens uit. Is dat dan de Paulus die het heeft uitgeroepen? Wie zal mij scheiden van de liefde Gods? Hij die het gezegd heeft, ik ben verzekerd. Die het gesproken heeft, ik weet wie ik geloofd heb. Ja, dezelfde Paulus. Een mens op de zee van de Satan wordt geslingerd heen en weer op en neer. Hoe komt dat? Ten eerste door zijn eigen natuur. Vleeselijk verkocht onder de zonde, dat wordt nooit wat met mij. Dat vlees, dat is vijandschap tegen God. En als dat de kop opsteekt, dan sta je te briesen tegen de wegen die God houdt. Je eigen verdorven natuur, die steeds weer opspeelt. Ten tweede, als men blikt op de heiligheid Gods, en God zijn volk steeds meer inleidt in die deugden des Heren, ook in die rechtvaardigheid en heiligheid van God. Dan reist het weer opziend op eigen verdorvenheid en op de heiligheid Gods. Wie zal voor deze God bestaan? U heeft gezongen. God en wraken. Verschijn in lichtglans. Maar als iets van die lichtglans in je ziel waalt. Wie zal dan voor God bestaan? Dan kan het zo benauwd zijn. Met alles wat er gebeurd is. En het derde, dat heb ik al genoemd. De vijanden om je heen. Psalm 3. Die lachen. Je hebt geen deel aan God. Van binnen en van buiten. Zoveel aanvechtingen en benauwdheden. En dat is het. Wat Gods kinderen zo vaak in die slingering brengt. Geslingerd en geschuddeld zijn. En daarom die twijfel die weer komt in het harten van de meest verzekerde van Gods volk. David, Asaf, Paul. Het getal dat groeit van vijanden. We hebben het gezongen. En ook deze avond is toch weer een markeringspunt in onze geschiedenis. Want we weten ook uit de afgelopen weken, maanden, jaren wel welke kant het met ons land heen gaat. Het wordt duidelijker wat christelijk is en wat zich nog zo noemt. Dat is de verdwijning nabij. Wat sterk uitgedrukt misschien kan zijn. Maar we zien het doorgaan. Hoe vreselijk groeit het rot. Dat is een samenzwering van vijanden. De kerk krijgt het steeds benauwder. En we weten het wel, we hebben het de laatste jaren zo zien groeien. Waar begon het mee? Schokkend. Verruiming van de mogelijkheid om kinderen te doden in de moederschoot. En voor lieverlee steeds sterker ook de roep om het leven te mogen beëindigen wanneer een mens dat zelf zo uitkomt. Of te laten beëindigen als het niet meer menswaardig is. Nog nooit geleerd wat een mens is. En dan komt het een naar het ander. Opheffing van het bordeelverbod. Het getwist om ook de godslastering niet langer te verbieden. Tegengestelde, tegennatuurlijke neigingen die de Bijbel veroordeelt, homofilie met name, toch te wettigen. Zelfs om onze scholen te laten onderwijzen. Het gaat steeds verder, we hoeven niet te spreken over de positie van de vrouw. Zoveel, hoe vreselijk groeit het rot. Het neemt toe en dat alles bij elkaar, dat brengt mensen zo in de benauwdheid. Weet God dan niet meer van zijn erfdeel af? Worden we dan overgegeven? Geliefde, nu willen we een ogenblik kijken wat daarvoor lessen liggen in de geschiedenis die wij ook vanavond zo heel kort mochten bezien. En dat is het eerste wat ik toch heel nadrukkelijk u en mezelf ook onder de aandacht breng. En u zegt de grote daden Gods, ja zeker. De grote daden Gods, maar het eerste, de 13e van de 12e, zo is het omgekeerd. Wat was er ook alweer gebeurd? Ja, een heel eenvoudig zinnetje. Vast overeengelezen, denk ik, of niet? En de Joden vergaderden zich in de steden. Oh, vergaderden zich. Betekent sloten zich aan een. Geliefde, dat is het eerste dat we ook vanavond naar voren brengen. U weet waar het dan over gaat, de verdeeldheid van de kerken. Ja, daar gaat het over. En u zegt ja, ja, zal wel niet zo moeten zijn, maar goed. Het is nou eenmaal zo, en dat zul je toch niet kunnen veranderen. Dat is al zoveel eeuwen zo, het wordt alleen maar erger. Breuk op breuk. Ja, en daar kunnen we dan wel mee leven. Of je zegt, ja, maar luister eens, je kunt niet met iedereen zomaar samen. Moest je eens weten, in die kerk, hè? Nee, daar kun je nooit meer samen. Nou, dat zou best kunnen. Maar weten we eigenlijk wel wat er leeft? Want heel vaak heb ik ook geleerd, doen we het maar met wat we hier en daar opgevangen hebben. En het komt ons ook vaak goed uit om het hier maar bij onszelf te houden, dat het wel zal zijn, hè? Je bespaart je het zelf maar om over de muren van je kerk heen te kijken. Want stel je voor, wat zeg ik nu eigenlijk? Wat zeg ik nu? Nou, ik zeg dit. Wat staat in Zacharië 11? Want ik ga je niet zomaar wat zeggen. En als de Joden zich vergaderen, aaneensloten, dan doe ik dat niet af met een werelds gezegde van eendracht of zo, maak macht en samen sterk. Dat zal ook wel waar zijn. Nee, het gaat om een Bijbelse zaak. Zacharië 11, wat staat er dan? Daar staat heel veel. Maar er staat dit, geliefd, dan laat ons dat toch even kort mogen overdenken. Daar spreekt de Heere God over zichzelf als de herder, hoort u? Over de herder van zijn volk, Israël en Juda. En dat volk, die volkeren, die twee volkeren, die wijdt hij, Israëls herder, de Heere, met twee stokken. Ja, dat heb je nodig. Als je schapen hebt, heb je stokken nodig om die schapen zo wat voor te drijven, bij elkaar te houden enzovoort. En de Heere zegt nu in Zacharia 11, twee stokken heb ik gehad. Die ene stok heet liefelijkheid en die andere stok die heet samenbinders. Wat betekent dat? Betekent dit, ik heb als de opperste herder de schapen, heb ik met lieflijkheid u getracht te brengen in de sporen en de wegen en de geboden van mij, om in mijn weg te gaan, dat ge zou bekeren, dat ge zou leren wat de goden welbehagelijke offeranden zijn, wat de wegen zijn die gij gaan moet. Ik heb lieflijk op uw hand gedrongen, ik heb u lieflijk genodigd, maar gij hebt niet gewild. Lieflijkheid heb ik toen verbroken. We hebben op de fluit gespeeld, maar je hebt niet geluisterd. Gemeente van een oordeel. Hoe vaak is hier op de fluit gespeeld? Laat u met God verzoenen. Waarom heeft u zichzelf over voor de rampzaligheid? Heden dan, zo gij zijn stem hoort. Lieflijkheid verbroken. Kunnen nooit meer bekeerd worden. Weet wel. Weet wel wat u doet. Als u vanavond onbekeerd naar huis gaat, wat zegt u? Nee, zegt dat straks maar als u voor de Heere staat. Wat u zo dacht, zegt dat straks maar. Of dat zal houden, stand houden voor Gods geduchte rechterstoel. Ik heb u met liefde in mijn wegen trachten te brengen. Maar gij niet gewild, ik heb de stok verbroken. De tweede, samenbinders. Twee volken, dan moet u eens die kanttekening lezen. Kostelijk, lieve mensen, kostelijk. Samenbinders, dan zegt de kanttekenaar, dat betekent nou dat de Heere die twee volkeren, Juda en Israël, twee en tien stammen, samen al zijn volk is blijven beschouwen. Dat heeft hij getoond door tot beide volkeren zijn profeten te zenden, daarmee betonende dat hij beide tot zijn volk wil houden, maken, hebben. Maar de genade om samen verder te gaan, niet gewild, de eenheid niet begeerd, en toen ook samenbinders verbroken. Dat was het oordeel over ons. We kunnen dat niet afdoen, maar ja goed, dat weet ik ook wel. Het zijn mensen geweest, ja. En ja, die wilden niet wijken, de een niet voor de ander. Dus ja, de meeste kerkscheuringen gaan terug op eigen eer van personen. En zo beoordelen we dat en zo gaan we verder. Samenbinders verbroken. Waar hoor ik dat gebed nog? Vroeger hoorde ik dat meer dan nu. Heren, dat je nog eens samen zou willen brengen wat samen hoort. Dat samen hoort. En als Zachariël zo ernstig spreekt over de verbreking van liefelijkheid en samenbinders, dan gaat er vanavond toch wel een ernstige prediking naar ons uit. En dan begint u gelijk, want we komen altijd in het verweer. Ja, wat moet ik daaraan doen? Ooit was je knieën gebogen. Nee. Ja. Samenbinders verbroken. Een oordeel. De benauwd. Want verbroken is verbroken. Zullen we af kunnen bidden? Ik weet het niet. Overgegeven. Want dat is dus het gevolg. Want we gaan verder, Zacharië 11. Verbroken en dan overgegeven. Israël in de ballingschap, nooit meer teruggekomen. Juda in de ballingschap, 70 jaar, een deel. Als eerste. Zou er in deze tijd nog mogen zijn, en werkelijk vanuit de verbrokenheid des harten, zoeken naar de samenbinder. Als eerste. Heere, breng nog samen wat samen hoor. Met je hart hoor, anders moet je maar zwijgen. Tweede geliefde, wat horen we weinig van leven? Horen weinig van leven. En straks mannen, broeders weer de gemeente in. We gaan dan vragen, hoe is het met uw ziel op weg en reis naar de eeuwigheid? En wat zullen we horen? Wat horen we? In bed dan. Wie gaan we de schuld geven? Prediker? Kerkraad, gemeente, God, uzelf. Uzelf, dat zou groot zijn. Wat horen we nog? Bekering. Wij leven stilaan Naar de 13e van de 12e, naar de laatste dag. Hoe zal het zijn? Hoe zal het dan vallen? Bekering. Zo is het omgekeerd. Is dat ooit bij ons gebeurd? Dat is de tekst, geliefde. En ik hoop dat u hem nooit meer vergeet. Jongens en meisjes, dat je er vannacht werkzaamheden mee krijgt. Dat je je bed uit moet. Zo is het omgekeerd. Dat is wat met mij moet gebeuren. Omkering. Bekering. Omkering. Dat is nodig. Ik moet omgekeerd worden. Voordat God mij omkeert. Met een eeuwige omkering. Geliefde, dan worden we teruggebracht naar Eden, het paradijs. Wat is daar gebeurd? De mens in de staat der rechtheid. Pronkjuweel. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Waarin de Heere zich verlustte. En u weet dat uw ontzaglijke zondeval. Uit een top van eer gestort in een eeuwige verwoesting te neer. Dat is uw ontzaglijke omkering. Van leven tot dood. Van eer tot eeuwige versmaadheid. Omgekeerd. Uit de staat der rechtheid gevallen. In de staat van onbekeerdheid. En hoe zal het ooit goed komen? Vraagt u zich dat nou nooit eens af? Hoe zal het ooit met mij goed komen? Want het moet toch goed komen? Ik moet bekeerd worden. En ik kan het niet doen met mijn alleszins godsdienstig leven, mijn kerkgang, hoezeer ook te prijzen, dat doe ik ook. Dat u er ook vanavond bent, dat is goed, dat is groot. Ook dat hoort bij de eenheid van de gemeente. Om elkaar daarin niet alleen te laten gaan, maar er samen te zijn. Maar ik kan er niet mee sterven. Al ben ik wel eens wat aangeraakt. McChane heeft het in dat prachtige gedicht zo mooi uitgedrukt. Hè? Natuurlijk wel eens geweend. Met Jeruzalems dochters geweend over mijn lijdende Heere. Misschien wel eens gezegd, Heere, dat is ook mijn schuld. Maar nog nooit in waarheid door de geest werkelijk daaronder verbroken, maar toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel niet de vrezen voor Haman en niet de vrezen der Joden, maar de vrezen des Heren. Toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt, de vrezen gewekt. En dat is bijbels. En laat u niet weerhouden door al die mensen die zeggen, nou daar in Bethel en al dat soort gemeenten, daar word je alleen maar bang gemaakt. Als Paulus zegt, werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven. Wie bent u, wie ben ik? Om dan nog te zeggen. Bang maken, hoe durft u? En als je Paulus vraagt, wat beweegt u om het evangelie te verkondigen? Dan zegt die man, eerlijk wij dan weten de schrik. Dat is zelfs vrees. Schrik des Heren. Er iets van gezien van een geopende hel. En daar hebben we u niet voor over. Daarom bewegen wij de mensen tot het geloof. En ook de liefde van Christus dringt ons. Die wordt van tweezijde gedrongen. Schrik en liefde. De vreze Gods. Het is verschrikkelijk om te vallen in de handen van de levende God. Wie gelooft dat nog? En daarom maar rustig zitten zeker. Omdat we het niet geloven. Gaan we naar huis en bespreken we het misschien nog. Bespreken. Of vindt u het niet goed dat we erover praten? Ik vind dat het beste. En praat het niet dood. Maar je mocht nou eens voor je bedjes neervallen. Oh God. Zou ik nog ooit bekeerd kunnen worden? De vrezen. Dat is bijbels. Toen werd in mijn ziel de vrezen des Heer. En dan, ja dan komt er een omkeer. Dan zien we mensen, kinderen, ja we zien het nog. Werkelijk. Een andere gang. Omgekeerd. Omgekeerd. Dan keer je af van je vrienden van weleer. Dat kun je niet meer vinden. Dan keer je af van je boekjes. Die gaan de deur uit. Dan keer je af. Omkeer. Dan keer je je kasten om. Wat komt er voor rommel uit? Dan keer je alles om. Gaat mee met het grof huis. Omkeer. Je muziekvoorraad. Alles, de deur uit, omkeren. En je keert je af van de wereld. Omkeren, ga je God zoeken. En zijn woord opzoeken. En zijn prediking begeren. En instemmen met artikel 5. Daarin is mijn leven verklaard. Daar ligt nou die enige weg. En dan ga je schreeuwend over de wereld in Gods gebed. Maar het is de oplossing niet. Om in dat verdriet en in die omkeer nou de grond te vinden. Velen worden er zo bedrogen voor de eeuwigheid. Die zeggen, ja, er is wat gebeurd, ik ben stilgezet, dat is groot. Ben je stilgezet? Paulus werd ook stilgezet bij Damascus. En toen werd die man niet bekeerd, maar onbekeerd. Als je stilgezet wordt, word je onbekeerd. Dan wordt een vraag, dan wordt een schreeuw, dan wordt heel je leven één schreeuw. Eén grote wond, één grote verwonding. Eén gapend gat naar de hemel. En wonden der wonderen. Door dat geopende, dat verbrijzel, dat verbroken hart gaat straks de koning zijn intocht houden. Trekt hij binnen. Op zijn tijd, op zijn wijze, op zijn uur. Omkering, bekering. En net zo lang omgekeerd en uitgeschud. Totdat je aan Gods kant mag vallen. Een mens doet niet anders dan met al zijn zuchten en smeken en schreeuwen. Zichzelf toch buiten Gods handen te houden. En geliefde, dat is dat ontzaglijke ogenblik. Waar we dan van God gaan verliezen. Als onder het heilige recht de ziel het niet meer vecht. Maar billigt het zonder loon. Wat haar ook overkomt, wat betekent dat? Je krijgt oog voor je eigen rampzalige toestand. Je krijgt oog voor de noodzaak van bekering. Je krijgt oog voor God als rechter die beslist. Je krijgt oog voor de eeuwigheid. Je krijgt oog voor zoveel zaken. Maar weet u waar een mens nou het oog pas het laatst voor krijgt? Dan zal ik eens heel eenvoudig zeggen. Oog voor God. In zijn schoonheid. In zijn rechtvaardigheid. In zijn heiligheid. Zo schoon. Zo heerlijk. Dat die ziel zegt, u bent God. U bent God. En zoals ik hier lig in mijn verdoemelijk bezang, met dat hart boordevol vuile, godonterende zonde, kan ik voor u niet bestaan, zal ik ook nooit bij u kunnen verkeren, met u nooit in gemeenschap kunnen komen. Was en reinig mijn gemoed. Niets, o Jezus, dan uw bloed, geef voldoening aan het gemoed. Die kan hier op grond van zijn armoede en van zijn verandering en alles wat er gebeurd is, voor God nog enige grond aanbrengen en aanbieden om op grond daarvan gezaligd te worden. Maar die kan alleen maar zeggen, als er niet één is die tussentreedt, is het voor mij voor eeuwig kwijt en verloren. En dat is rechtvaardig, heren. Dat is rechtvaardig als onder het heilige recht de zielen niet meer vecht. Maar we doen niets anders dan vechten. Tegen God in vechten om uit Gods handen te blijven met onze vroomheid. Met al onze literatuur en mooie tekstjes en openingen en opklaringen en uitkomsten en uitreddingen uit Gods handen blijven. Als onder het heilige recht de zielen niet meer ver. Maar billig instemt met het zonderloon, wat is dat de eeuwige dood? Als in die laatste vreugde, vreugde, ja, daar ligt geen smart in. Die is geweken, de benauwdheid is weg. Als in die laatste vreugde. Het eren van Gods deugden, daar heb je het. De deugd van het recht, het wint. Al eist hij dood het kind. O stonde van het gericht. O dodelijkstijdsgericht. Dan wordt verloren gaan. Door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust. Eerst op de weg vergaan. Hier wordt zij wel bewust, verzekerd van haar staat. Dat is omkering. Aan de zijde Gods van het recht omhelzen, verdoemend recht omhelzen. Recht als u mij voor eeuwig wegwerpt. Uw doen is rein, zijt gij met mijn doem gediend. Daar valt de ziel en daar gaat het eeuwig mee vallen. Daar vallen ze in doorboorde handen. En die doorboorde handen drukken aan een hart dat klopt van eeuwige liefde voor zijn volk. Daar wordt de liefde Gods geopenbaard in Christus. Daar schenkt hij zich weg. Daar zegt hij, zie, hier ben ik. Schuld overnemend. schuld uitdelgend, met God verzoend en terugbrengend in de gemeenschap met een drieëne God. Geliefde, hier wordt de Zoon gekust. Hier is op de weg verraad. Ja, dat is omkering. Alle dingen nieuw. Niet een beetje veranderd. Niet een beetje toegekeerd. Maar omgekeerd. Alle dingen nieuw. Daar klinkt de juicht op. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Dat is omkeer. En dan, oh niet weg. Gaat nou die ziel leren. Dat nou dit alleen maar kon. Oh, dat is zo'n liefstuk gemeente. En ik geloof ook dat de kerk er eeuwig in gaat wegzinken. En dan gaat de kerk ook leren dat dat nou alleen maar kon. Die omkeringen, weet je waarom? Dat is zo groot. Dat is zo eeuwig groot. Omdat het in Hosea staat, wat in waarheid ook beleefd wordt. Mijn hart is in mij omgekeerd. Wie zegt dat? De Heere. Heere, is dat waar? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is er samengetrokken. Dat zegt de Heer in Hosea. En daar ligt nou de diepste diepte van mijn behoud. Niet in mijn omkering. Maar omdat God omgekeerd is. Ik durf het niet te zeggen, maar het staat in zijn woord. Mijn hart is in mij omgekeerd. Wat betekent dat? Dat ziet op die ontzagwekkende diepte van goddelijke liefde. Zijn berouw samengetrokken, ontstoken. Het tekent die eeuwige liefde voor een verloren volk. God innerlijk in zichzelf bewogen. En die kerk van eeuwigheid lief gehad. Nooit van die kerk af te kunnen. En daarom zijn kind gegeven. Zijn schoolkind geworpen in de wereld verloren van schuld. Zijn eeuwig schoot in wonderkind te veroveren had. En hij is omgekeerd. Omgekeerd. Toen hij hing aan het vloekhout des kruises. Daar moest hij betalen. Hij, Gods Zoon, mens geworden, nooit één zonde gedaan. God volmaakt bedoeld, maar omgekeerd. De hemel verdient, de hemel verdient. Maar in de hel gestoten, daar is het omgekeerd. Daarom, omdat het hart des vaders omgekeerd was. Van liefde over zijn volk. Daarom is de Zoon omgekeerd. Om de straf te dragen, in de hel neder te dalen. Alles spreekt van eeuwige godsliefde. En dan die geest, die dierbare geest, die nou een verloren zondaar opzoekt. En uit het drek verhoogt, wat een werk uit het drek verhoogt. Dat doet de geest des Heren en plaatst hem bij de prinsen des volks. En getuigt alles van de liefde van een drieëne God. Mijn hart is in mij omgekeerd. Daar ligt het aan. En wie daar oog voor krijgt, die is voor de wereld bedorven. En die kent nog één verlangen om eeuwig in die Gods liefde geborgen te zijn. Wat een woord, hè? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw tezamen ontstoken. Die verlangt om bij die liefde eeuwig te mogen wonen. En die gaat uitzien, geliefde. Die gaat uitzien naar de eeuwige omkering. De eeuwige omkering, ja. Want er komt een dag dat alles wordt omgekeerd. Alles. Ik zal het kort houden. Het is vreselijk. Het is de jongste dag. Daar leven we naartoe. Nog is er een kerk geliefd in dit ontzettend tijdsgevricht. Gods kinderen wandelen te midden van de aanslagen van de duivel. Aangevochten door hun eigen zondig hart. In een wereld die steeds meer de vijandschap openbaart tegen God en zijn kerk. Als een klein kuddeke. Dat is eenmaal de Joden in het grote rijk van de aansferos. Wormke Jacobs. Vrees niet. Lijdend strijdend, de onderste weg bewandelend. Alles gaat over je heen. Maar in zichzelf ook zo vaak moedeloos. Niet alleen de tegenstand van buiten, maar van binnen ook. Zoveel benauwdheden. De benauwdheid mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. benauwdheden, dag in dag uit. Hoe zal het ooit nog goed komen? Geliefde, zo gaat de kerk naar huis. Maar ze mogen het zeggen, keer op keer weer doorgeholpen. En straks worden ze uitgeholpen. Waaruit? Uit het meesterde gelende uitgeholpen. Hier word je alleen maar doorgeholpen, dan niet uitgeholpen. Dat is pas als je sterft. Dan word je uitgeholpen. Uit kedergestemte geholpen. Dag naar die plaats waar God zijn tent zal opslaan bij zijn kerk. Uitzien van Gods kinderen is naar die laatste omkering. Want als ik sterf, als het waar mag zijn, dan wordt die ziel nog één keer omgekeerd. Hier is heel mijn leven al geweest omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. De kroon moet omgekeerd worden. Elke keer als je wat hebt, dan moet het er weer uit. Want als je wat hebt, dan word je groot mee, dan word je bekeerd mee. En dan sta je weer hoog met jezelf. En dan zegt de Heer, ga je omkeren. Word je zakken weer uitgeschud en dan heb je weer niks. Dan ga je weer als een onbekeerd mens. Hoe werd mijn God verzoend? Zo gaat het door. Omgekeerd. De kroon moet omgekeerd worden. Dat is leven van Gods kinderen. En dan verlangt die kerk tot de laatste omkering als ze sterven. Dan gaat God met eerbied gezet door één keer de zakken leeg schudden. En weet je wat er ook uitvalt dan? Dat is daarvoor nooit gebeurd. Je eigen vervloekte ik. Dat valt eruit. Met mijn laatste snik sterft mijn eigen ik. En ben ik van mezelf verlost. Om maar even voor de Heere te zijn. En dan verlangt de kerk wel naar. Heere, keer me nog eens om. Dat ik er eens verlost mag zijn. Die vijanden van buiten en van binnen. En die zien ook uit naar de jongste dag als de ganse kerk zal thuiskomen. De grote omkering, de eeuwige omkering. Al die vijanden die hier gesnoefd hebben. Die hier hun stemmen geteld hebben. Hier de macht hebben bezeten. Een grote mond ter de hemel opgezet. Psalm 73. Al die mensen die vallen onder het oordeel van Christus. Rijk verrijken aan geen ding gebruiken. Al die rijken in zichzelf, met en zonder godsdienst, worden de jongste dag ledig weggezonden. Al Gods arme kinderen, met eeuwige goederen, verzadigd. Verzadigd met uw goddelijk beeld, de grote omkering. Dan wordt dat ellendig volk verhoogd. Maar de verdrukten worden verbrijzeld. De hoogmoed gaat in de hel. En de eenvoud beërft de hemel. Nederige verhoogd. Met een eeuwige verhoging geliefde. Daar wordt de kerk uitgeschud. Omgekeerd. Verlost van alle vijanden van binnen en van buiten. En dan gaat de kerk in. Wat is de kerk? Al die arme Lazarus. Ja. Al die arme Lazarus. Die gaan naar de hemel. Hier waren de honden om hun wonden te likken. En afhankelijk een klein en benauwd leven, maar al te vaak. Liggend voor de poort van de rijke had, vertrapt, vertreden, veracht en geminacht. Lazarus gaat naar de hemel. En de rijke man, nooit iets tekort gehad, die gaat naar de hel. Geen druppel verkoeling. Maar eeuwig zijn leven. Berouwend en God vervloekend. De grote omkering. Geliefde, die dag komt naderbij. Hoe zal het met mij zijn? Hoe zal het met u zijn? Alleen dan, als ik mag weten van een goddelijke omkering in mijn leven, dan zal met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis die dag zijn. Een dag van grote vreugde. Waar de kerk ook rijkhalsend naar uitziet. Omdat God dan zal zijn. Alles en in allen. Amen. Hier dan is het omgekeerd. Hier gaat een vernederd volk over de aarde. Hier heeft de mens in zijn natuur staat het voor het zeggen. En de overste van deze wereld is de duivel. Straks wordt het omgekeerd. eeuwig omgekeerd. Heere, wil die prediking in ons hart uitwerken, ook bij de kinderen, bij de ouderen, wij die allen staan naar hoogheid, naar bezittingen. We hebben geleerd vanavond over eenheid te zoeken. We hebben ook nog gehoord terloops. We hebben het zelf niet kunnen ontvouwen. Wilt u dat nog voor ons doen? Dat de Joden zich niet vergrepen hebben aan de bezittingen van hun tegenstanders. Aardse goed, wat zou het ons baten? Want die werkelijke Israëlieten hebben geleerd, wat baat het de mens, al zal hij de hele wereld bezitten, maar leidt schade. We hebben veel gehoord. Maar dat voor alles dit gehoord mag zijn. Ik moet bekeerd worden. En dat uw kinderen ook mogen leren. Dat dit het leven is, ze willen het vaak anders. Oh, ze willen zo op het paard zitten. Ze willen zo triomfantelijk door het leven gaan. Als de bekeerde man, de bekeerde vrouw. Ze moeten leren, de kroon moet omgekeerd worden. Het was leven van uw kinderen, niks anders. En uitgeschud worden. En dan geldt het van al uw kinderen, ten diepste van al uw volk. En de bedelaar stierf. En de bedelaar stierf. Maar die sloeg zijn ogen op in de hemelse heerlijkheid. De overige, daarvan geldt in de rijke stierf. En die opende zijn ogen in de hel. Heer, een eeuwig verschil. Werk het nog uit in ons leven. Omdat de schrik des Heeren ons hart mag bevangen. En er ook hier in Vriezenveen nog geworsteld mag worden. Om met een drieënige God verzoend te worden. In het bloed van uw lieve Zoon. Heer, gedenk ons als we zo deze plaats verlaten. De verzoening over onze zonden. Geef een worsteling, Heer. En mogen we het u eerbiedig bidden. Wilt u nog samenbrengen. Dat samen hoort. Opdat uw naam daarin verheerlijk wordt. Uw kerk gesterkt mag worden. In het strijdwerk van dit leven. En de wereld beschaamd. Vraag het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Slotzang geliefde is uit 89, het 7e vers. Welzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het 7e van Psalm 89.
dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.